Een onafhankelijk onderzoek naar vraagstukken uit de zaak Ardèche door Saxion is afgerond, maar Enschede hield cruciale informatie voor die onderzoekers achter.
Ja, de Hengeloze Carlijn Morsink werd afgelopen vrijdag benoemd tot vrouw van het jaar.
Het Enschedese Jong 053 praat mee, bestaat 1 jaar. Wat is het eigenlijk en wat leverde dat op? We praten met 2 deelnemers.
En in depot vandaag, in de koppen.
Het is maandag 11 maart, dit is 1Twente vandaag.
1Twente.
De zaak Ardèche houdt de gemoederen in de Enschedese politiek al jaren bezig. Net als collega Ernst Bergboer die onderzoek deed en de kwestie nauwlettend volgt. Gisteravond kwam het rapport openbaar van een beperkt onderzoek naar de zaak door Willeke Slingeland. Zij is lector Weerbare Democratie aan Hogeschool Saxion. Maar Ernst, jij concludeert dat de gemeente eigenlijk informatie niet aan Saxion heeft verstrekt die wel nodig was om goed onderzoek te kunnen doen.
Ja, dat is
om maar echt meteen met de deur in huis te vallen.
Ja, nee, dat is inderdaad met de deur in huis. Dat klopt, dat is mijn constatering. Maar dat staat ook eigenlijk met zoveel woorden in het onderzoeksrapport. Is dat ze gewoon niet alle informatie hebben, ook niet hebben gekregen, daar ook lang op hebben moeten wachten. Dus dat, ja, er klinkt wel enige frustratie door in het onderzoeksrapport.
Ja, ja. En de conclusie is dan ook, we hebben eigenlijk niet genoeg informatie om goede conclusies te kunnen trekken.
Nee, uiteindelijk hebben ze wel de conclusie getrokken dat het was een onderzoek, een beperkt onderzoek naar 2 hoofdstukken uit dat hele dossier. Ja. 2 onderzoeksvragen. 1 gaat over een stopgezette lopend betalingsregeling. En de ander gaat over een advies van de klachtencommissaris dat de gemeente naast zich neer heeft gelegd destijds in die zaak. Daar ontbreekt echt cruciale informatie. Is niet aangeleverd aan de onderzoekers. Dus kun je ook geen goed onderzoek doen. Eigenlijk is het opvallend dat de conclusie die de onderzoekscommissie wel getrokken heeft is dat de keuzes van de gemeente om een betalingsregeling in te trekken en een advies van de klachtencommissaris naast zich neer te leggen, dat die keuzes niet goed zijn onderbouwd.
Met de stukken die ze nu hebben?
Met de stukken die ze nu hebben.
Ja.
De stukken die ontbreken zijn de stukken die laten zien dat de gemeente in deze zaak opzettelijk zo heeft gehandeld. Die stukken zijn niet aangeleverd.
Okay. We duiken zo wat dieper in en ook wat vragen rondom wat betekent dit nou eigenlijk. Het is toch goed en het is wel een ingewikkelde zaak. Die begon in 2016, geloof ik.
Eind 2016.
Toch even in een notendop, want we noemen zo de zaak Ardèche. Jij volgt dat al jaren.
Ja.
Dit is Gert-Jan Ardèche, een ondernemer die ooit met de gemeente Enschede zaken deed.
Klopt, ja. Samenwerkte, had 2 bedrijven. Met beide bedrijven werkte hij samen in de spinnerij Oosterveld met de gemeente. In 2016 raakte hij in conflict. Hij had een schuld met het ene bedrijf en nog een vordering op de gemeente met dat andere bedrijf.
Mm-hmm.
Daar kwam oneenigheid over. Hij is eigenlijk klokkenluider geweest. Die verkoop van de spinnerij is een dubieuze verkoop geweest.
Dat is een gebouw, een soort van bedrijvencomplex.
Het is een oud industrieel complex dat nu een soort verzamelgebouw, een bedrijfsverzamelgebouw, dat is verkocht aan een vastgoedondernemer, Walas. Die stond al slecht op de kaart in die periode. En dat heeft Gert-Jan Ardèche destijds aanhanger gemaakt bij de politiek en bij ambtenaren. Zeggen, pas op, dit is misschien niet helemaal een koosjere partij. Is later ook wel gebleken dat dat niet koosjer was. Nou, dat werd hem niet in dank afgenomen. Ze moesten van hem af. Ze hebben een betalingsregeling met een huurschuld met 1 bedrijf. Daar liep een betalingsregeling voor. Die hebben ze ingetrokken. Onvoldoende onderbouwd. Dat concludeerde destijds overigens ook een rechter. Het is niet de eerste keer dat die conclusie getrokken wordt. En toen begon het gedonder. Ardèche wilde graag van, joh, ik heb een schuld, dat klopt, maar ik heb ook nog een vordering. We moeten hier toch uitkomen. Die wilde in gesprek met de gemeente. Is allemaal niet gebeurd. De gemeente heeft hem uiteindelijk in een heel dubieus traject voor de rechter gesleept. Daar is hij de facto eigenlijk op alle punten in het gelijk gesteld. En daar kwamen vragen over in de politiek. Van, hoe zit dit nou precies? Ik ben eind 2019 in die zaak gedoken. Heb daar heel veel over gepubliceerd. Al veel informatie boven tafel gekregen ook.
Mm-hmm.
Ja, het is gewoon een foute zaak.
Ja. Nou ja, zeker als je dat zo zegt. Dus het klinkt als de gemeente die ruzie heeft met een ondernemer, als in een ondernemer die weet misschien iets of die wil klokken luiden in een zaak. En dat moeten we niet hebben. Dus er wordt een
klassiek klokkenluidersverhaal. Hij is op een zijspoor gerangeerd, dus alles kwijt.
En de reden om uiteindelijk hem op het zijspoor te zetten en te zeggen van, hey, je hebt die betalingsregeling, dat gaat niet goed. Dat is allemaal volgens de rechter uiteindelijk van gezegd, dat klopt niet. Dat had niet op die manier gemoeten.
Klopt.
De rechter heeft dat bepaald. Jij hebt als onderzoeksjournalist hier veel over geschreven. Nu was er dus nog een onderzoek van Saxion Hogeschool.
Ja, er waren drie politieke partijen die zijn hier ingedoken. Dat zijn er ook wel eens vier geweest. Hangt een beetje van die raadsperiodes af. Hè? Maar er is een minderheid in de gemeenteraad die toch echt hele grote vraagtekens bij deze kwestie heeft. En die hebben een klein onderzoek. Dat kan inmiddels. Vroeger moest daar een raadsmeerderheid zijn om een raadsonderzoek te doen. Er is bij de nieuwe raadsperiode is er besloten om een klein budget beschikbaar te stellen. Ook als er een minderheid is. Maar er zijn wel significante signalen om dat te doen, dan kunnen ze een onderzoekje uitzetten. Dat hebben ze nu gedaan bij Saxion op deze twee vragen. En dat zijn D66, Enschede Anders en de PVV, die drie partijen. De SP is er ook fel op, ook in het verleden fel geweest. Mm-hmm. Is niet direct opdrachtgever bij dit onderzoek. En GroenLinks is ook een periode aangehaakt bij deze kwestie. Maar met de wisseling van de wacht in de politiek is dat, zingen die een wat lager toontje.
Mm-hmm. Ja. En die hebben Saxion gevraagd als minderheid in de Enschedese gemeenteraad.
Ja, doe naar deze twee kwesties onderzoek.
En nog even één keer dan de twee kwesties waar Saxion dan zijn vinger achter probeert te krijgen.
De ene kwestie ging over, er liep een betalingsregeling met Ardèche voor die huurschuld die hij had met het ene bedrijf.
Mm-hmm.
Die betalingsregeling is stopgezet zonder reden. Eind 2016 hebben we het nu over.
Ja.
En de vraag was, is dat voldoende onderbouwd aan Saxion? Saxion zegt nee, dat is onvoldoende onderbouwd. De tweede kwestie ging over een advies van de klachtencommissaris. Dat was in loop van 2017, april, maart, april, die periode, zei de klachtencommissaris van, ho jongens, en toen was er al een rechtszaak gestart tegen Ardèche. Klachtencommissaris zegt, stop nou die rechtszaak voorlopig en laat eerst onafhankelijk onderzoek naar deze kwestie doen.
Mm-hmm.
Die heeft een bemiddelaarsrol gespeeld tussen de gemeente en Ardèche. Dat advies is door de gemeente, door ambtenaar eigenlijk, eenzijdig, heeft hij dat naast zich neergelegd. Zegt hij, ja, dat advies volgen we niet op.
Ja, dus even, als ik het goed begrijp, dan heeft de gemeente ervoor gekozen om een rechtszaak in gang te zetten. Er werd gezegd, probeer nou eerst dat niet te doen, onafhankelijk onderzoek. De gemeente heeft toch gezegd, we gaan door met die zaak.
Mm-hmm.
En uiteindelijk heeft die rechtszaak deze meneer Gert-Jan Ardèche, die ondernemer was, hij heeft hem wel grotendeels gewonnen, hoor ik je zeggen.
Ja.
Maar ondertussen wel de wrange vruchten van het hele proces geplukt.
Ja, hij is bankroet geraakt, zijn gezondheid is aangetast. Deze zaak sleept al sinds eind 2016, moet je je voorstellen. Ik ben daar in 2019 in gedoken. Maar tot op de huidige dag is in ieder geval politiek bestuurlijk gezien de onderste steen niet boven. Ik heb alle feiten eigenlijk wel op tafel. Het verhaal is wel rond.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat het ook doordringt tot politiek en bestuurlijke en ambtelijke lagen. Dat is nog vers 2.
Ja. En jij zegt dus, deze onderzoekers van Saxion, die eigenlijk concluderen, die twee kwesties die je net voorlegt, daar kunnen we eigenlijk nu niet zoveel over zeggen. Daarvoor hebben we niet genoeg stukken.
Nou, we hebben genoeg om te zeggen dat het onvoldoende is onderbouwd op basis van de stukken die zijn aangeleverd. De gemeente handelen is niet goed onderbouwd. Maar de stukken die aantonen dat hier opzet in het spel was van gemeentelijke kant, die stukken zijn niet aangeleverd. Dus de vervolgconclusie van wat heeft hij nou precies gespeeld?
Dat er een andere reden was om die betalingsregeling stop te zetten, bijvoorbeeld.
Er zat bij dat rapport een inventarislijst van aangeleverde stukken.
Ja.
Ja, ik maak altijd ook van die lijstjes als ik dit soort onderzoeken doe. Dus ik heb een hele lijst met allerlei stukken. Dus ik heb dat naast elkaar gelegd. Er ontbreken gewoon tientallen documenten. Er zijn hele gaten in de historie van deze twee hoofdstukken uit dat verhaal.
Mm-hmm.
En die documenten zijn niet aangeleverd. Die heb je wel nodig als je een volledig beeld wilt schetsen van wat daar nou precies gebeurd is en hoe het in elkaar steekt.
En jij weet dat omdat jij hier ook onderzoek naar doet en omdat je eigenlijk dezelfde vragen ook al eens aan de gemeente hebt gesteld.
Nou, dat is eigenlijk heel raar. Ik heb inderdaad, dat is al 2021 geweest, heb ik twee WO-verzoeken gedaan. WOP-verzoeken, Wet Openbaarheid Bestuur. Documenten opgevraagd naar precies deze twee kwesties. Ik wilde weten hoe het zat met die betalingsregeling, waarom, wat er allemaal gebeurd is, waarom die is stopgezet. En ik wilde weten waarom dat advies van die klachtencommissaris en later ook de Nationale Ombudsman heeft zich ermee bemoeid. Die heeft ook gevraagd, waarom is dat advies van die klachtencommissaris niet opgevolgd? De ombudsman heeft toen een misleidend antwoord gekregen. Eigenlijk een leugenachtig antwoord. Dat klopte gewoon niet, het antwoord dat aan de nationale ombudsman is gegeven. Ik wilde weten, wie heeft dat antwoord? Waar komt dat antwoord ineens vandaan? Dat was ruim een jaar nadat de klachtencommissaris dat advies had gegeven. Dat was ingetrokken. En ineens ruim een jaar later kwam daar ineens de lezing in de brief naar de nationale ombudsman. Ja, maar dat hebben we samen zo afgesproken met Ardèche. Nou, dat is helemaal niet zo. Dat staat wel in die brief. Dus ik wilde weten hoe dat zat. En ik heb daar stukken over opgevraagd. En uiteindelijk, dat heeft ook nogal wat voeten in aarde gehad hoor. Maar uiteindelijk die stukken wel aangeleverd gekregen. Ja, en dan zie je dat dit vals spel is. Ik kan het niet anders zeggen. En die stukken zitten dus niet in de stukken die zijn aangeleverd aan Saxion in dit onderzoek.
Had jij ze niet naar Saxion kunnen sturen?
Nou, kijk, Saxion, het heet een zogenaamd verificatieonderzoek. Dat betekent dat Saxion bij, in dit geval de gemeente, informatie opvraagt, documenten opvraagt. En op basis van die documenten doen ze het onderzoek. Ja. Ze gaan geen hoor- en wederhoor plegen, geen diepgravendere onderzoek. Het budget is ook niet zo heel groot. Dus het is een beperkt onderzoek geweest naar alleen maar de documenten die de gemeente aanleverde. En het wonderlijke is dat de gemeente daar lang, heel lang over gedaan heeft. Ze hadden mijn mailtjes kunnen op, want ik heb destijds die WO-verzoeken digitaal aangeleverd gekregen.
Ja.
Dus ja, in een half uurtje had je de mails die destijds naar mij zijn gestuurd, had je naar Saxion kunnen sturen, had je alles gehad.
Doorsturen.
Ja, maar dat is niet gebeurd. Het is maanden overheen gegaan voordat de stukken bij die onderzoekers lagen.
Met als reden?
De reden die de gemeente daarvoor aangaf, nu praat ik bronnen na, is dat het archief niet op orde zou zijn. En dat het heel lastig was om die stukken bij elkaar te vegen. Nou ja, die stukken waren lang bij elkaar geveegd.
Want jij had ze?
Ik had ze. En die
gekregen van de gemeente?
Gekregen van de gemeente. Dus een kwestie van een paar mailtjes opzoeken. Hadden ze het zo naar Saxion door kunnen sturen. Maar goed, ik was niet in de positie om dat te doen natuurlijk.
Ja. Hey Ernst, als je als journalist ergens onderzoek naar doet en je schrijft erover, dan, we zeggen dan wel eens, dan ben je misschien de vlieg op de muur die beschrijft wat er gebeurt. En je bent wat diplomatiek in je bewoordingen. Dus je zegt, het lijkt erop dat zus of dit of dat. Maar jij schrijft in dit artikel wel echt de gemeente, je schrijft er geloof ik over een flagrante leugen.
Ja.
Welke leugen precies en waarom ben je daar zo hard in?
Nou, dat is de leugen naar de ombudsman. Die voorgespiegeld heeft gekregen dat, ja, er is samen met Ardèche afgesproken om dat onafhankelijk onderzoek niet meer te
om
doen.
Om direct naar de rechter te gaan.
En om te kijken of we kunnen schikken. Lukt dat niet om dan direct naar de rechter gegaan? Ja, dat is absoluut niet waar. Dat blijkt uit alle stukken dat dat niet zo is. Dan laat ik dan het beestje maar gewoon bij de naam noemen en zeggen, dit is gewoon een leugenachtige brief geweest. Dit klopt niet.
Ja, ja. Ik vraag me wel één ding af. Kijk, als de gemeenteraad, de baas in de gemeente, hè, die geeft een opdracht, en natuurlijk in minderheid, maar aan Saxion, van onderzoek dit nou eens, hè, onafhankelijk onderzoek. Dan krijgt Saxion, neem ik aan, ook niet zwartgelakte documenten en dat soort dingen.
Gewoon nee, er waren ook, ik begrijp wel, maar ik heb de documenten die Saxion heeft aangeleverd gekregen niet gezien, de documenten zelf. Maar ik heb wel gehoord dat ook daarin wel stukken waren zwartgelakt. En dat was in mijn aanvankelijke WO-verzoek was dat natuurlijk ook zo.
Ja,
ja.
Maar want je wilt als gemeenteraad, daar ben jij de baas. Dan wil je toch gezicht hebben op van wat speelt er nou eigenlijk echt. Als dan uiteindelijk zo'n onderzoek dat niet alle informatie wordt overgeleverd om dat onderzoek überhaupt goed te doen, stel jij hier eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dan. Ja, dat voelt voor mij als voor spek en bonen meedoen.
Nou ja, dat is ook een frustratie die best leeft bij een aantal raadsleden. En dat hoor je steeds vaker. We hebben dat ook gezien. In de menselijke maat en dat bijstandsverhaal. We hebben het ook gezien in dat rapport of dat dossier over die veelaanvragers, andere onderzoeken waar ik veel mee bezig ben geweest. Dat gewoon die gemeenteraad niet altijd ik denk vooral gevoelige dossiers niet goed wordt geïnformeerd en soms zelfs wordt misleid. Dat steekt die gemeenteraad natuurlijk ook. Wonderlijke is wel dat het lijkt ook wel een beetje alsof gemeenteraadsleden wat zitten te slapen of onvoldoende dossierkennis hebben of het liever misschien ook niet willen weten, omdat het ook een hele hoop gedoe geeft elke keer. Het is natuurlijk gedoe, hè? En dat willen ze dan misschien niet. Dus het valt niet mee om. Nou ja, de gemeenteraad wordt echt voor de gek gehouden op een aantal punten.
Ja, maar goed, zeker de partijen die jij net hebt genoemd, een stuk of drie met nog wat, nou ja, in het kielzog in Enschede, die opdrachtgever tot zo'n onderzoek en vervolgens hun onderzoeker, eigenlijk henzelf, gewoon niet de informatie krijgen die nodig is. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat ze laaiend zijn, als in woedend.
Dat zou je denken. En tegelijkertijd, ja, als je laaiend bent, moet je daar ook wat mee. En dat is ook wel weer heel confronterend. Dus dat lijkt toch heel lastig te zijn. Je ziet dat natuurlijk wel vaker.
Ja.
Is dat het een minderheid is in zo'n volksvertegenwoordiging die de vinger opsteekt en zegt, jongens, hier gaat iets mis. En dat het grote moeite kost om de rest mee te krijgen. Dat is ook in dit geval zo. Kijk, hier gaat het om een paar topambtenaren op een paar afdelingen die een paar misselijke streken, die macht misbruiken. Daar komt het op neer. Vervolgens komen daar vragen over. Dan zie je dat een college dat toch een beetje toedekt, al dan niet gesouffleerd door ambtenaren. Dat zou heel goed kunnen. Waarschijnlijk is dat ook wel zo. Want die collegeleden weten ook niet, hebben ook niet complete dossierkennis natuurlijk. Ze laten zich informeren. Bestuurlijk doet dat niet ter zake. En dan krijgt dus een gemeenteraad onvoldoende of misleidende informatie. Maar ja, dat weten ze soms ook niet altijd. En om nou gemeente. En hoe langer zoiets duurt, hoe moeilijker het ook is natuurlijk om te zeggen van jongens, we hebben jullie voor de gek gehouden. Dat moet, dat wordt natuurlijk steeds lastiger. Dus dat zie je ook hier. Er is maar één. Saxion komt met een vraag. Lever ons documenten. Ja, je kan niet niks aanleveren, maar wat lever je dan aan? Er is een selectie geweest van documenten. Het is een aardige puzzel geweest. Wat leveren we nou aan, zodat het...
Het verhaal blijft kloppen.
Nou ja, zoiets. Dat we het verhaal overeind kunnen
dat
houden.
Dat is een aanname dan, hè?
Dat is wel een aanname, maar in dit dossier ook zie je dat voortdurend gebeurt.
Hmm.
Ook in vragen die de gemeenteraad stelt. Die worden half beantwoord, maar niet open en frank van jongens, dit is wat er gewoon is gebeurd. Ja. En dat is fout geweest. Ja. En feitelijk is dat wel de situatie.
Het valt heel veel over te zeggen, ook over te bespreken. Van ja, hoe kan dat dan? En welke zit ik me ook af te vragen, welke mechanismen missen dan misschien in ons democratisch bestel om dit soort dingen eigenlijk gewoon niet te kunnen laten gebeuren als het echt inderdaad aan de hand is?
Het zijn ook soms gewoon heel menselijke dingen hoor. Ja. Ik weet dat er best wel wat raadsleden zijn die Gert-Jan Ardèche, die een bepaald beeld van de man hebben. En het is natuurlijk helemaal niet relevant, maar ja, niks menselijks is ons vreemd.
Ja. En dat dus motiveert dat dan niet om, om het voor iemand op te nemen.
Het helpt niet om gewoon sec naar de feiten te kijken. Ja. En op basis daarvan je oordeel te vellen.
En nu? Want nu is er een onderzoek door een journalist, namelijk Ernst Bergepoer. Er is een onderzoek door de rechter. Die heeft iets gezegd. Er is een onderzoek door Saxion. Weet je al.
Dit is waar het in de democratie om draait. Hè, is dat journalisten schrijven hun verhalen, maar die kunnen schrijven tot zijn onzwegen. Als daar politiek of op beleidsniveau of politiek niet iets mee gebeurt, ja, dan blijft de situatie zoals die is. Mm. Dus dit ligt ook echt op de tafel van de politiek. Die moeten hier iets mee. En de vraag is of ze dat gaan doen. Er zijn raadspartijen die heel graag hiernaar een raadsenquête. Dus gewoon een complete onderede, hoor en wederhoor, alle partijen horen en echt uitvoog de onderste steen boven krijgen. De vraag is of dat in zo'n volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad een meerderheid gaat krijgen.
Dat is nodig, een meerderheid.
Wil je weten hoe dit echt zit? En dit raakt natuurlijk aan de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Hè. Precies wat jij zegt, de frustratie. Willen wij onze controlerende taak goed kunnen uitoefenen, moeten we geïnformeerd zijn. Ja. Als het daaraan schort, hebben we een probleem.
Ja.
De vraag is of de gemeenteraad dat op die manier ook ziet. Als dat zo is, dan kan ik me voorstellen dat je naar zo'n kwestie bijvoorbeeld, inderdaad, dat je ondersteen boven wil hebben en zegt van nou, nu willen we weten wat er echt aan de hand is.
Wordt er nog over gesproken? Wordt gisteravond een rapport uitgekomen?
Ja, dit is gisteravond uitgekomen. Ik heb daar gisteravond wat later over gepubliceerd. En dit gaat nog wel een politiek staartje krijgen. Maar goed, dat gaan we wel afwachten.
Zeker. Nou ja, goed, het artikel waar je het over hebt, hè, daar staat het ook wat breder uitgelegd. Ook de documenten waarvan jij zegt, nou ja, hier blijkt gewoon uit dat Saxion echt andere conclusies had kunnen trekken als ze die informatie hadden gehad. Die informatie die de Saxion niet had, die staat ook in het artikel. Kijk even op 120.nl. Dank voor je uitleg van soms wat ingewikkelde materie, Ernst.
Ik heb best gedaan. Ja, graag gedaan.
Blijven het volgen.
We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht op 120 vandaag uitgelicht.
Zometeen de hengeloze Carlijn Morsink werd afgelopen vrijdag benoemd tot vrouw van het jaar.
120 vandaag.
Ja, Jong 053 praat mee. Dat is de vlag waaronder Enschedeze jongeren praten over maatschappelijke en politieke thema's die zij belangrijk vinden. Dat jongerenberaad staat nu een jaar op de rails. Tijd voor een terug- en een vooruitblik.
De aangeschoven twee deelnemers van dat Jong 053 Praat Mee, zo heet het. Dat zijn NS Kida, zeg ik dat zo goed, NS?
Zeker, ja.
Gelukkig. En Asiatou Diallo. Ook leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Welkom allebei. Even toch die naam eerst. Jong 053 Praat Mee. Zo heet het platform of de club. Of wat is het eigenlijk, Enes?
Ja, het is een projectteam. Dus het heet inderdaad Jong 053 Praat Mee.
Jong 053 Praat Mee.
Zeker.
Oké.
Okay. Ja.
Ja. Een projectteam. Maar als je ertoe dat bekt, Jong 053 Praat Mee, bekt toch nog niet zo heel lekker. Is dat een overweging geweest of niet? Die naam? Het is wat lastige naam in de uitspraak, dat bedoelde ik eigenlijk vooral. Wie heeft dat bedacht? Is dat jullie zelf geweest of niet?
Ja, jawel.
Ja. Jawel. Nou ja, Jong 053 Praat Mee, dat impliceert, hè, dat zegt van oké, elke Enschedeër, elke jonge Enschedeër praat mee. Gebeurt dat ook, Asiatou?
Ja, oprecht wel, ja.
Ja?
Ja.
Binnen die projectgroep of breder, zeg maar, of in heel Enschede?
Nou, wij hopen van wel. Mm-hmm. Heel veel Enschedese jongeren natuurlijk doen mee. Mm-hmm. Aan een soort van meepraat, ja.
Ja, dat hoop je te bereiken, of niet, NS? Ja, wat is het doel? Hoe komt dat zo tot stand, die groep?
Nou, het college vindt het heel erg belangrijk dat jongeren dus ook gehoord worden. Mm-hmm. Maar de vraag is dan, hoe doe je dat? En vandaar dat ons projectteam, projectteamleider Serena... Die heeft de taak gekregen om te onderzoeken hoe jongerenparticipatie nu zich verhoudt in Enschede.
Ja.
Hoe dat zit.
Ja.
En daaruit is dit projectteam dus voortgekomen. Mm-hmm. Dat we gaan onderzoeken. Ja, de onderzoeksvraag is dan ook hoe bereiken we en betrekken we jongeren in Enschede. En dan met de focus op een brede groep jongeren.
Ja, precies. En in jullie als projectgroep? Hebben die groep geprobeerd om die vraag te beantwoorden.
Klopt.
Zo moet ik dat eigenlijk zien. Hoe groot is die projectgroep, Asiatou?
We zitten nu gemiddeld met 12 jongeren.
Mm-hmm.
Oprecht heel groot, vind ik.
En we begonnen met 6.
Met 6 natuurlijk, ja.
Ja. En wat heb je gedaan dan in het afgelopen? Want het is 1 jaar ben je onderweg. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je onderzoek gedaan naar die vraag? Van hoe bereiken we nou meer jongeren in Enschede? En hoe betrekken we ze eigenlijk bij wat er gebeurt in de stad?
Wij hebben zeg maar naar scholen langs geweest, 29 uit mijn hoofd. Zijn we allemaal langs geweest en vragen gedaan en antwoorden gekregen.
Mm-hmm.
En ook evenementen georganiseerd. Dus ook activiteiten, et cetera. Dus vandaar ook.
Ja. En daardoor is die projectgroep groter geworden. Maar heb je ook heel wat antwoorden kunnen krijgen op die vragen, NS?
Ja, zeker. Ja, dus precies hoe Asiatou dat net schetste. We hebben eerst onderzoek gedaan. En dat noemen wij dan de onderzoeksfase. Dus we hebben eerst onderzocht met een nulmeting van... Hè, willen jongeren wel meepraten? Nou, daar is uit gebleken dat jongeren wel degelijk mee willen praten. Nou,
oh ja, echt?
Ja, zeker. Ja, jongeren willen meepraten en kunnen ook meepraten. Dat is er ook uitgekomen. Verder hebben we ook onderzoek gedaan naar welke thema's ze precies... op welke thema's ze aan het hart gaan... en waar ze graag over mee willen praten.
Mm-hmm.
En vervolgens, nadat we de onderzoeksfase hebben afgesloten... zijn we begonnen aan een experimenteerfase. En in deze fase hebben we eigenlijk dus onderzocht... op welke manier we jongerenparticipatie en Enschede moeten vormgeven.
Ja, ja. Maar ze willen meepraten en ze kunnen meepraten, hoor ik je zeggen. En er zijn thema's die ze belangrijk vinden. Hoe praten ze dan? Want ze kunnen meepraten, Asiatou. Hoe dan? Hoe kunnen jongeren in Enschede meedoen?
Hoe kunnen jongeren in Enschede meedoen? Dat is een heel goede vraag. Eigenlijk door meer van de gemeente uit te komen. Met gezicht, zeg maar, bijvoorbeeld. Als ik met gezicht zeg, dan bedoel ik iemand van de gemeente die daar ook mee helpt.
Mm-hmm.
Dan komen ook jongeren naartoe. Maar je moet ook zelf, de ambtenaren moeten ook zelf naar jongeren heen. Dus...
Ja, ja, om te horen wat er eigenlijk leeft.
Juist.
Ja, precies. Ja. Maar gebeurt dat, of is dat een van de aanbevelingen? Van de gemeente moet zich meer laten zien onder de jongeren.
Juist, dat is de goede.
Ja, ja, precies.
Ja.
En dan zijn de jongeren volgens jullie dus bereid... en willen ze graag meepraten over wat er in Enschede gebeurt... en hoe ze hun steentje kunnen bijdragen. Zo moet ik het zien.
Ja.
Wat zijn dan die thema's? Want dat als wij, als er verkiezingen zijn, dan proberen wij ook wel eens aan jongeren te vragen van wat vind je nou belangrijk? Mijn idee is altijd dat ze het best heel ingewikkeld. Ik denk dat ieder mens dat ingewikkeld vindt. Van ja, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Ja. Wat hebben jullie daarin geleerd? Wat vinden jongeren in Enschede belangrijk?
We gaan morgen natuurlijk alles delen op het event. Maar een tipje van de sluier is precies zoals je zegt. Het moet begrijpbaar zijn.
Ja.
Je moet de taal spreken ook van de jongeren. Dus soms in de ambtenarij worden lastige woorden gebezigd. En dan is het gewoon heel erg belangrijk om dus, zoals wat ik net zei, gebezigd naar dat zou iemand uit Primavo. Nou, ik zou toen niet weten wat het zou betekenen.
Ja.
Dus je moet ervoor zorgen dat het inderdaad wel gewoon begrijpbaar is, behapbaar.
Mm-hmm.
En dat je het ook dichtbij laat komen. Dus dat je het niet beleidsmatige taal gaat gebruiken, maar echt gewoon de taal van de jongeren.
Ja, maar dan zeg je eigenlijk dat is de manier waarop de gemeente zich zou moeten opstellen om jongeren beter te laten meedoen in de stad, toch?
Ja.
Maar jullie hebben ook onderzocht, wat zijn dan thema's waarvan jongeren zeggen, hey gemeente, Enschede, hier ontbreekt misschien wel wat aan, of hier kan het beter, of dit gaat juist heel goed. Of heb je daar een tipje van de sluier of wil je dat nog niet weggeven?
Nou, we hebben heel veel over veiligheid. Veiligheid binnen de stad.
Hmm.
En ook armoede en gelijk kansen.
Ja.
Hadden de jongeren ook vinden heel erg belangrijk. En sport en ontspan, had ze ook gezegd.
Sport en?
Ontspan.
Ontspannen?
Ja.
Ja. Maar dat is dingen die ze echt zelf hebben geroepen?
Ja, dat is echt de top 3 die uitkwam.
Okay.
En wat natuurlijk wel zo is, daar moeten we even een side note. We hebben tijdens het onderzoek hebben we vooral punten uit het coalitieakkoord gehaald. En die hebben we dan eigenlijk in het onderzoek ook verweven van welke onderwerpen hiervan vind je dan het belangrijkst. En daarvan hebben we dus een top 3 gemaakt. Dus het betekent helemaal dat ze niet over andere onderwerpen, bijvoorbeeld zoals duurzaamheid, willen praten. Alleen dit waren wel echt de top 3.
Ze hebben eigenlijk gezegd van het stadsbestuur heeft gezegd, nou, dit vinden wij belangrijke punten voor de komende 4 jaar. Dat staat in zo'n coalitieakkoord. En welke dingen vinden jullie nou ook die daarin staan? Welke zeggen jullie van ja, dat zou inderdaad de nadruk moeten hebben?
Ja.
Dan kom je op die thema's uit die je net daar benoemd, Asia, toe.
Ja. Het is natuurlijk veel makkelijker om te spreken over dingen die echt aan je aan het hart gaan.
Ja.
En daarmee toon je ook aan dat jongeren specifiek die onderwerpen belangrijk vindt.
Ja. Wat gaat daarmee gebeuren? Met die, want je hebt dus zowel van wat vinden jongeren belangrijk, maar ook hoe kan de gemeente misschien nog beter jongeren bereiken? En zodanig dat jongeren ook de gemeente kunnen bereiken. Wat ga je daarmee doen?
Nou, die vind ik eigenlijk best wel een moeilijke vraag. Ik stel die aan jou. Kan je dat voor mij toelichten?
Ja, dus we hebben nu dus morgen een event.
Ja.
Waarin we dus gaan delen wat we het afgelopen jaar tijdens het experimenteren hebben geleerd. Verder willen we ook zeg maar de aanwezigen, dus de ketenpartners zoals raadsleden en andere ketenpartners, zoals Alifa en dergelijke.
Ketenpartners is ook zo'n woord, hè?
Dat is ook zo'n woord, ja. Organisaties die hier ook bij betrokken zijn de afgelopen periode. Willen we vooral laten zien van dat jongeren wel degelijk mee kunnen praten tijdens de workshop sessies die we ook hebben georganiseerd.
Mm-hmm.
En verder, als Jato kan me afsluiten, was nog meer wat het doel van morgen?
Het doel van morgen is natuurlijk vieren bij ons 1 jaar.
Ja, precies. Ja. Maar is dat ook iets wat jullie zijn er vanaf het begin bij, allebei? Kijk even, of niet?
Nee, ik niet. Ik kwam echt pas in september, sluit ik echt pas aan als team.
Ja, waarom heb je dat gedaan? Waarom ben je erbij gekomen?
Dat is een heel goede vraag. Ze waren natuurlijk bij mijn klas geweest.
Ja.
En ik vond het ineens heel interessant. We wilden ook meedoen. Dus ik sluit ook bij andere activiteiten die ze hadden. Dus evenementen voor veiligheid en zo. En toen kwam ik daar en ze vroegen me af als je mee wilde doen. En zei ja, oké. Ik vind het juist toch leuk.
Ja. En het is nou niet zo dat ik hier toevallig twee jongeren uit Enschede tegenover me heb die een beetje gek zijn en daardoor zo geïnteresseerd in wat er speelt. Jullie zeggen eigenlijk waar we zijn gekomen. Op die 39 scholen, hadden jullie het over?
29.
29 scholen, daar zien we echt overal wel jongeren die zeggen, jongeren zoals jullie, die mee willen zeggen ik wil wel meedoen, maar ja, dan moet de gemeente wel mijn taal spreken en dan maak ik me druk om deze thema's.
Ja,
het is wel zo dat de jongeren in dit team, en die hebben echt wel iedereen om hun eigen reden wel een hart voor jongerenparticipatie. Maar daarbuiten zijn natuurlijk ook genoeg jongeren die graag betrokken willen worden bij beleid. Want het betekent niet per se dat iedereen in het projectgroep moet komen. Mm-hmm. Maar het betekent wel dat er een signaal is vanuit de Enschedese samenleving, dat de jongeren uit Enschede wel degelijk mee willen en kunnen praten.
Ja. Waarom doe jij mee, NS?
Ik was voordat ik dit project, tenminste mee begon toen met dit project, was ik studentambtenaar. Ook voor gemeente Enschede. En ik kende toevallig...
Wat betekent dat?
Studentambtenaar, nou, dat is eigenlijk een student die spreekwoordelijk de brug is tussen het onderwijssysteem, of onderwijsinstelling, ik was het dan voor het Saxion, mm-hmm. En de gemeente. En ja, je behartigt eigenlijk de belangen van jongeren binnen de gemeente, maar tegelijkertijd ben je ook ambtenaar en voer je ook taken uit als zijnde ambtenaar.
Ja. Maar goed, een beetje dezelfde rol als in van wat leeft er nou onder die jongeren en dat bekendmaken bij de gemeente.
En dat was dan meer voor de studenten.
Ja.
En ik kende Zerine toevallig al vanuit een samenwerking.
Ja.
En
mijn projectcoördinator.
Ja. Exact. Nou, dit stond er wel echt los van. En toevallig kende ik Zerine dan van een andere samenwerking, zoals ik al zei. Mijn termijn als studentambtenaar liep af. Mm-hmm. Ik was uitgenodigd bij een van de eerste sessies. Inspiratiesessies van Serena over dit projectteam. Of in ieder geval over jongerenparticipatie. En toen zei ik al tegen Serena van, ik vind het wel ontzettend interessant. We raakten aan de praat. Zei ik, als je ooit mijn hulp nodig hebt of ik kan iets voor je doen, dan hoor ik dat graag. En eigenlijk nodigen ze me gelijk uit om deel te nemen aan het projectteam.
Maar zit er ook iets onder, en dat is misschien wel een vraag aan jullie beiden hoor, maar want de vraag is voor mij is eigenlijk, waarom vind je het dan interessant? Ja, want je was studentambtenaar, zeg ik dat goed?
Ja. Zeker.
En toen was er deze projectgroep en dat vond je wel interessant. Maar wat drijft je dan dat je zo graag wil dat jongeren in Enschede gaan meedoen?
Goede vraag. Ik denk dat wel uit verschillende componenten bestaat. Ik denk in ieder geval mijn eigen, wat ik heb meegemaakt, veel meegemaakt in mijn leven. Ik kom uit een bijzonder nest. Dus ik heb best wel veel affiniteit met, of in ieder geval gevoel voor, hè, dat we het samen doen met z'n allen. Ik ben rechtenstudent, dus ik heb ook wel een gevoel voor recht en rechtvaardigheid. En rechtvaardigheidsgevoel en politiek. Dus in die zin vind ik het ontzettend belangrijk. Ja, jongeren stemmen dus niet met verkiezingen. Ze zijn niet democratisch gelegitimeerd, maar ze hebben wel degelijk een stem.
Ja.
En ze maken zich ook zorgen om thema's. Dus dat is mijn motivatie om mee te doen.
Hoe zet je de jongeren nog meer op een plek dat ze wel degelijk meedoen en dat hun stem ook gehoord wordt?
Ja, dat is een mooie
precies.
Ja, one-liner.
Ja. En als je toe voor jou, ze kwamen bij jou op school en je dacht van dit spreekt me wel aan. Waarom?
Gaat ook meer over dat als je jongeren ook zelf je stem mag laten horen,
ja.
Maar ook je mag meestemmen. Dus dan laat je gewoon je stem horen. Ik dacht, oké. Je wil wel heel veel dingen over de stad willen doen, zoals veel licht, et cetera, veiligheid. Dus ik dacht, ja, interessant.
Ja.
Het gaat ook over jongeren en het gaat over ons. Dus ik dacht, ja, is wel leuk.
Morgen gaan jullie de resultaten van jullie onderzoeksgroep, van jullie projectgroep, presenteren aan de gemeenteraad van Enschede. Je gaat het vieren, zeiden jullie net.
Ja.
Is dat een soort van tussenstap? Of is dit de eindconclusie? Van we zijn een jaar bezig geweest, we zijn aan het onderzoeken geweest. Hier succes ermee. En nu hopen we dat het beter gaat met de jongeren in Enschede en de participatie.
Of? Het is voor ons in ieder geval geen eindstation of een eindfeest. Het is in ieder geval wel dat we onze bevindingen willen delen met, zoals ik al zei, de ketenpartners en de raadsleden en het college. Maar we willen graag ook verder met het projectteam. We willen ook kijken hoe we dit structureel in de organisatie kunnen borgen. Dus voor ons is het nog geen gelopen race, om het zo maar te zeggen. Maar het hangt natuurlijk wel af van wat de gemeente er uiteindelijk mee wil gaan doen.
Ja, of ze ook zeggen van, dit is waardevol. En ik kan me ook voorstellen, als jullie iets aanleveren en het gebeurt uiteindelijk niks mee, dat je op een gegeven moment ook zoiets hebt van, laat maar zitten dan. Maar heb je vertrouwen in dat hoe je samenwerkt met de gemeente, dat je ook daadwerkelijk iets kan veranderen?
Ik jawel. Ik heb wel vertrouwen in dat ze ook de plannen van jongeren ook gaat meedoen en ook doen. Dat hoop ik heel erg. Ja, dat is wel ja. Ik heb wel vertrouwen in. Ja.
Hey, succes morgen met het delen van die resultaten van jullie groep. Maar ook met het namorgen met het door blijven gaan om jongeren in Enschede te betrekken bij de zaak. Zodat er inderdaad zoveel mogelijk mensen die in Enschede wonen en meedoen, dat ze ook echt meedoen en meepraten.
Ja. Erg bedankt, we gaan ons best doen.
Enes Kida en Asiatou Diallo, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@120.nl. Of mocht je het tegen ons willen vertellen, dat kan natuurlijk ook. Wij zijn iedere dag, iedere werkdag daarvoor beschikbaar. Dat kan op 053-432-7527. En voor de mensen die nog pen en papier erbij moeten pakken, dat is 053-432-7527. En zometeen in de uitzending hebben we een In Depot met ditmaal eendenkoppen.
120 vandaag.
Vrijdagavond 8 maart, afgelopen vrijdag was dat Internationale Vrouwendag, werd zij in het Hengeloze Stadhuis gekozen tot Vrouw van het Jaar. Dat is nogal een titel, hè? Die verkiezing werd na 22 jaar nieuw leven ingeblazen door de vorige winnares van 22 jaar geleden. Dus onderneemster Mifida Halaceli is dat. Carlijn Morsink, daar hebben we het over. Ze is geboren en getogen in Hengelo. En ze is assistant professor economie aan Universiteit Utrecht. Maar dan economie met een smaakje, zullen we zeggen. Namelijk dat van sociale rechtvaardigheid. Carlijn, welkom.
Dankjewel. Associate professor economie.
Associate professor
in
economie.
In mijn discipline erg belangrijk om dat erbij te melden.
Okay, geen assistant professor, associate professor economie. En dan op het gebied van sociale rechtvaardigheid of zoiets.
Ongelijkheid en ontwikkeling. Ja,
ja, ja, precies. Okay.
Daar komt dat bij.
Ik ben benieuwd zometeen al daarvan te horen van wat betekent dat eigenlijk precies. Maar heel even naar gisteravond, naar vrijdagavond. We hebben wat beelden van die uitverkiezing. Je was blij met die titel.
Zeker was ik blij. Ik was vooral heel erg... ik voelde me heel erg vereerd. Allereerst doordat ik deze titel kreeg van een groep van vrouwen die natuurlijk bezig is met het strijden voor dit onderwerp. Waar ik in mijn werk ook veel mee bezig ben. En als je dan ziet dat die vrouwen zoveel energie stoppen om zo'n award neer te zetten. En om daar al die andere fantastische vrouwen voor te vinden. Ja, dan voel je je natuurlijk heel vereerd. Daarom was ik vereerd. Ik was ook vereerd omdat... ik een hele groep van jonge PhD-studenten en research master-studenten van mij erbij had. Waarvoor het ook heel belangrijk is dat ik voor deze vrouwenrechten blijf strijden. Dus dat was, daarom was ik ook blij.
Ja, ja. En je zegt als ik zo'n titel Vrouw van het Jaar krijg, dan helpt dat om dat wat jij doet beter te doen? Of ben je een rolmodel? Of hoe?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat er aandacht voor dit soort dingen wordt gemaakt om te blijven erkennen. Het lijkt natuurlijk in onze maatschappij, hoor ik dat ook heel vaak, is dat nog nodig dat wij met dit soort onderwerpen bezig zijn?
En dit soort onderwerpen bedoel je gewoon
vrouwen,
gelijkheid van...
gelijkheid voor vrouwen en voor mannen.
Ja.
En als je dan bijvoorbeeld weet dat in de wereld vrouwen gemiddeld 20% minder verdienen dan mannen, maar in Nederland vrouwen 36% minder verdienen dan mannen. Dan gaat je wel realiseren dat dit soort onderwerpen hier in Nederland ook nog aandacht behoeven.
In dezelfde functies hebben we het dan over ook.
In dezelfde functies, ja. Precies. En als we nadenken over bijvoorbeeld het aantal huishoudens in Nederland, of het aantal vrouwen die in een relatie komt in Nederland die bijvoorbeeld huiselijk geweld ervaart. Dat is 30% in Nederland. Daar hoor je niet vaak over, maar dat zijn onderwerpen waar we echt nog aandacht aan moeten besteden. En daarom is het gewoon heel belangrijk dat zo'n avond wordt neergezet. En daarnaast denk ik zeker in mijn vakgebied, 16% van de hoogleraren in Nederland is maar vrouw. En in zo'n vakgebied is het dus heel belangrijk dat je ook als vrouw je kan identificeren met andere mensen die verder zijn dan jij in hun carrière. Ja, ja. In die zin denk ik wel dat ik ook een rolmodel ben, ja. Ja.
Maar 16% van de hoogleraren überhaupt of hoogleraren in de economie?
In de economie, ja.
In de economie.
Ja, en daarmee staan wij als Nederland bijna onderaan in Europa.
Heel weinig vrouwelijke hoogleraren economie. Maar ja, goed, jij bent wel, nou, ik weet niet of een associate professor al een hoogleraar is.
Ik ben onderweg naar hoogleraar. Ja, ja. De laatste stap is naar hoogleraar.
Hoe kom jij er dan zo... in verzeild. Heb je een rolmodel gehad of heb je gewoon zelf...
Ik denk dat ik altijd wel een strijder ben geweest voor ongelijkheid met name. En mijn onderzoek is ook naar ongelijkheid. En ik merk dat economie is natuurlijk heel breed. Ik ben vooral bezig in ontwikkelingslanden met het onderzoeken van armoede. Maar ook zaken die omtrent vrouwen. Dus huiselijk geweld in ontwikkelingslanden. Ik ben bezig met het project naar kindhuwelijken in Pakistan. Naar het gebruik van condooms in gebieden in Afrika waar HIV-AIDS nog steeds heel erg hoog is. Mm. En je ziet onder ontwikkelingseconomen, wat ik dan ben, zie je wel meer vrouwen. En ik denk dat dat te maken heeft met dat vrouwen toch dat soort onderwerpen vaker belangrijk vinden dan mannen.
Ja, ja.
En daarom ben ik in dat kleine, in die niche wel verder gekomen. En het is gewoon een kwestie van blijven doorvechten, omdat je echt gepassioneerd bent over het werk wat je doet.
Ik ben wel benieuwd wat dat dan betekent, hè? Maar misschien straks heel even daarover. Want als je zegt van, hey, als vrouwen hebben, dan zeg ik toch even wij, hè, als vrouwen, misschien fysiologisch op een manier dat we andere waarden hebben of toch op een andere manier naar de wereld kijken. En dus ook als vrouwelijke econoom, dat je net even iets anders in die wedstrijd staat. Wat dat dan betekent voor de wereld waarin we leven. Daar komen we straks nog even verder over. Toch even om te begrijpen, een econoom. Je zegt, ja, ik ben bezig met condooms in ontwikkelingslanden, met de rechten van mensen in Pakistan. Hoe heeft een econoom daarmee te maken? Wat betekent economie dan eigenlijk?
Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. En ik denk dat economie, dan denken wij vaak altijd aan het geld wat omgaat in de macro-economie. Ja. En
ik vind dat dus een heel ingewikkeld ding. Hè?
Dat snap ik. Dat
economie
is moeilijk.
Was ik niet goed in op school.
Nee, en dat is denk ik ook dat wat er ons over economie op de middelbare school wordt geleerd, is een heel beperkt beeld. Maar uiteindelijk gaat economie eigenlijk over het feit dat mensen bepaalde doelen hebben of bepaalde dingen belangrijk vinden, maar daarover keuzes moeten maken wat ze doen in hun leven in een context waar er schaarste is. Dus eigenlijk heb ik maar een beperkte hoeveelheid geld en daarmee ga ik proberen te optimaliseren zodat ik zo gelukkig mogelijk word, als je het even kort samenvat. En ik denk dat dat natuurlijk van toepassing is op een gehele economie. Maar dat is ook van toepassing op een huishouden bijvoorbeeld. In een huishouden doe je precies hetzelfde. Jij vindt bepaalde dingen belangrijk. Jouw partner vindt bepaalde dingen belangrijk. Je hebt een bepaald budget of een bepaald inkomen. Daarmee wil je voor je kinderen zorgen. Wil je bepaalde leuke dingen doen. En daarin moet je afwegingen maken en keuzes maken. En hoe doe je dat? En dat is net zo goed economie. En verschillende economen. Je hebt economen die zijn bezig met de macro-economie. Dus de economie van Nederland, van Europa. Maar je hebt ook economen die bezig zijn met huishoudeconomie. Maar ook bijvoorbeeld met politieke economie.
Ja.
En dat op die manier erover nadenken. En ik denk ook dat het inderdaad klopt wat jij zegt. Dat wat wij heel veel hebben gezien, maar een heel klein deel is. Waar op tot nu toe, zoals hier in Nederland, 80% van de hoogleraar inderdaad man is die daarmee bezig is. En een van de redenen waarom ik denk dat het zo belangrijk is dat we meer vrouwen krijgen, is dat je ziet dat vrouwen ook precies andere dingen gaan onderzoeken. En ook daar over na gaan denken.
Ik moet even denken, ik weet niet of dat daaraan raakt, maar in Twente is natuurlijk nu het verhaal van de brede welvaart, bruto Twents geluk, dat er eigenlijk wordt gezegd van we moeten niet alleen kijken naar hoe doen we het goed als het gaat om gewoon ons gewoon letterlijk hoeveel geld we met elkaar verdienen, maar ook in hoe gelukkig zijn we eigenlijk. Raakt dat daar een beetje aan? Het is echt van ja, als
nou,
econoom.
Ik denk dat het is natuurlijk een moeilijke vertaling. Hoe doe je dat dan? Hè? Want het is heel. Ik denk dat heel veel economen ook vinden dat we als we nadenken, dan moeten we over wat creëert waarde. Heel veel economen doen al onderzoek naar allerlei waarden die wij belangrijk vinden. Als we het bijvoorbeeld hebben over het samen zijn, over zelfontwikkeling, over ambities, doelen. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. En ik denk dat het inderdaad waar is dat als we als we nadenken waarin mensen keuzes maken. Dus wat vind jij belangrijk als je bijvoorbeeld in jouw gezin kijkt? Waar kies jij voor? Dan gaat het bijvoorbeeld om geluk.
Mm-hmm.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we zomaar alles op andere manieren moeten gaan meten. Want economen hebben natuurlijk heel lang nagedacht over hoe meten we dingen goed. En uiteindelijk als ik jou gewoon voorleg, wil jij een bepaald inkomen, dan zul jij altijd zeggen als jij nog een mogelijkheid krijgt om meer inkomen te hebben terwijl je hetzelfde doet, dan ga je daarvoor.
Ja.
Geld is een hele goede manier om dingen te meten. Maar dat uiteindelijk gebruiken we geld om te meten wat mensen belangrijk vinden. En dat doen economen eigenlijk al. Alleen zouden we nog beter in kaart kunnen brengen En nog meer onderzoek moeten doen naar allerlei andere waarden die we ook belangrijk vinden.
Ja, ja. En zou het ook, stel even een gedachte-experiment, maar stel dat het gewoon 50-50 zou zijn, het aantal vrouwen in de economie, die uiteindelijk zeg maar als hoogleraar misschien wel een heel grote invloed hebben in hoe wij in ons land aankijken tegen de economie. Hoe zou het land er dan uitzien? Heb je dat wel eens afgevraagd?
Heb ik me dat wel eens afgevraagd? Nou, wat ik me wel heb afgevraagd is wat zou er, om te zeggen hoe het land er precies uit zou zien, maar wat zou er anders gaan?
Ja.
Nou, wat ik nu bijvoorbeeld wel zie, is dat er bijvoorbeeld door vrouwen onderzoek wordt gedaan naar vraagstukken rondom huiselijk geweld. Er wordt onderzoek gedaan naar vrouwendiscriminatie. Er wordt onderzoek gedaan naar ongelijkheid in samenlevingen. En als je kijkt naar de hoeveelheid vrouwen die we hebben, dan zijn dat in vergelijking veel meer vrouwen die naar dat soort onderwerpen onderzoek doen dan mannen.
Ja.
Dus ik denk dat we inderdaad dan bijvoorbeeld bepaalde sociale kwesties waar we ons zorgen over maken, dat je dan inderdaad meer aandacht zou hebben in het algemene gebied van de economie en ook in de opleidingen rondom economie voor dat soort onderwerpen.
Ja.
En dat zou zich misschien kunnen vertalen in een samenleving die er anders uitziet. Ja.
En dan zou ik misschien, als ik dan naar de middelbare school zou zijn geweest, helemaal niet het beeld hebben van economie, dat het alleen maar hardcore over geld en centen gaat, maar heel erg over keuzes die wij maken met dat geld.
Wellicht, ja. Ja, 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 zeker.
Je noemde al even die PhD-studenten van jou, zeg maar. Dat zijn gewoon onderzoeksstudenten. Mensen die een masterdiploma hebben en nog weer onderzoek verder doen. Die zaten ook in die zaal. Die sprak je ook regelmatig. Sprak je die even toe, heb ik begrepen.
Dat
zijn ook voornamelijk vrouwen.
Mijn PhD-studenten wel.
Hoe kan dat? Selecteer jij die of trek je die aan?
Ik denk dus dat dit een beetje een voorbeeld is van hoe dat dan gaat. Want ik denk dat ik onderzoek doe naar onderwerpen die zij ook interessant vinden. En dat zij daardoor bij mij terechtkomen als een soort van supervisor. Dat ik ze mogelijkheden geef om in onderzoek wat ik zelf doe een onderdeel te zijn. En daardoor gaan zij dat soort onderzoek doen, maar blijven ze ook. Want ze vinden het ook heel leuk wat ze onderzoeken. En ze hebben heel veel intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan die onderwerpen.
Ja.
Dus ik denk dat het op die manier zich ontwikkelt.
Als we heel concreet maken, het raakvlak tussen sociale rechtvaardigheid
ongelijkheid.
Ja. En economie. Zit dat vooral op de mensen? Het zit niet per se op keuzes die je maakt rondom klimaat of wat dan ook?
Ja, ik denk zeker wel dat dat soort onderwerpen. Ik doe daar zelf voor een deel onderzoek naar. Ik heb ook een onderzoeksagenda waar ik bijvoorbeeld kijk naar naar droogte bijvoorbeeld in Afrika. En nadenk over wat voor systemen kunnen we ontwikkelen die met name kwetsbare mensen daar weerbaarder maken tegen die weerschokken, tegen droogtes.
Ja, ja.
Dus dat ligt zeker wel dicht bij elkaar.
Uiteindelijk heeft dat ook een weerslag op mensen natuurlijk.
Ja, en natuurlijk als er regelmatig klimaatschokken optreden, de kwetsbaarsten van de samenleving zijn altijd degene die daar ook de meeste effecten van ervaren.
Mm-hmm.
En dat is ook een reden waarom dat natuurlijk heel dicht bij mijn onderzoeksagenda komt.
Ja.
Vrouwen zijn ook vaker hebben negatievere effecten, bijvoorbeeld op hun onderwijs op de lange termijn, als zij in hun jeugd droogtes ervaren.
Ja, gewoon letterlijk klimaatdroogte.
Klimaatdroogte, ja.
Precies. Ja.
En dat komt natuurlijk steeds vaker voor met klimaatverandering.
Ja.
Ja.
In die wereld trouwens, van waar jij je in bevindt, hè, vooral mannen als hoogleraar. Is die discussie, wordt die ook door mannen gevoerd? Of is dit vooral iets waar dan zo van, als vrouw een soort van probeert om roepen in de woestijn te zijn? Of heb je ook in zo'n, ik weet niet of er borrels zijn met al die mensen bij elkaar. En dat je zegt van begrijpen we dat jullie misschien, dat je als vrouw een ander inzicht in de wereld hebt of anders over dingen nadenkt en dan mannen. En dat het een bepaald gevolg heeft. En dat het misschien helemaal niet goed is dat die verdeling 16-84% is.
Goeie vraag. En ik denk dat ik dicht bij mijn eigen departement moet blijven. Waar ik ook de voorzitter ben van een commissie die bezig is met dit soort onderwerpen. En daarin moet ik zeggen dat wij ontzettend veel steun krijgen van ons departement. Maar we hebben ook heel erg veel in geïnvesteerd om ook iedereen alle mannen en iedereen in de hele departement bewust te maken van de problematiek die er is. Er is problematiek met diversiteit, met de onderwerpen, maar ook met bepaalde gedragingen die ervoor zorgen dat vrouwen toch minder graag in de economie willen blijven dan wellicht mannen. Mm. En daar hebben we heel veel over gepraat. En daar is nu echt de realisatie dat, dat we hiermee bezig moeten en dat diversiteit niet alleen maar met het type dingen waar we naar kijken, wat we onderzoeken, wel de inhoud, maar ook met de sfeer die er is, de cultuur die er heerst in het departement, dat dat heel veel uitmaakt. Dus ja, in mijn departement krijg ik heel veel steun. Maar ik ben ook bijvoorbeeld betrokken bij nationale netwerken die alle business- en economiefaculteiten bij elkaar brengen. En daar merk ik dat dat nog veel minder het geval is. Dat er veel minder een gezamenlijk herkenning is in andere departementen van dit is een probleem,
ja.
dit moeten we niet willen en hier moeten we gezamenlijk wat aan gaan doen. Vaak zijn dat dan toch nog bepaalde mensen die daarvoor strijden en niet een heel departement. En dat is bij ons wel in Utrecht, aan de Utrecht School of Economics, wel echt anders.
Ja, oké, okay. Maar dan heb je niet alleen over jouw departement van de sociale rechtvaardigheid of ongelijkheid.
Nee, dat is een hele economiedepartement.
Een hele economiedepartement.
Ja, zeker. Ja.
Oké, okay, dus dat kan in Nederland nog wat beter. De
in Nederland
awareness dat
kan
het scheef is eigenlijk.
Ja,
nu.
En ik denk dat er in bijvoorbeeld Amerika en in het Verenigd Koninkrijk veel meer aandacht voor is, voor deze agenda, dan in Nederland. En daarom denk ik ook dat maar 16% van de hoogleraren vrouw is in Nederland. Veel lager dan andere omliggende landen.
Ja, heel concreet. Heb jij daar ideeën bij van hoe dat anders zou... Maar ja, goed, je zegt zelf al, als ik nou gewoon dit soort titels krijg, dan ben ik een rolmodel en dat helpt al misschien.
Dat helpt een beetje, ja.
Andere ideeën daarbij?
Ja, zeker. Wij zijn met allerlei initiatieven wel bezig. Ik denk dat sowieso in de communicatie, in de economie, mannelijke waarden, als ze met elkaar in strijd gaan, competitief zijn, dat geldt heel erg. En gevolgen daarvan zijn ook bijvoorbeeld hoe je in seminars met elkaar omgaat. Dus daar hebben we regels voor gemaakt, wat we daar doen. We zijn bezig met herzien van ons curriculum. Om meer aandacht te geven aan diversiteit en ook ongelijkheid adresseren. Bijvoorbeeld door na te denken over, oké, wie zetten we nou als docenten neer? Wat voor onderwerpen bespreken we in economie? Bijvoorbeeld niet alleen maar over, nou, we moeten nadenken over wat wil je liever, pizza of bier? Want dat, ja, maar ook over andere onderwerpen, zoals wil je graag op vakantie of wil je graag kinderen of wat voor andere zaken vrouwen misschien wellicht ook belangrijk vinden. Ja. Daar zijn we mee bezig. En het gewoon bespreekbaar houden. En daarnaast is het ook gewoon een kwestie van hele simpele HR-procedures ook anders maken.
Ja. Wie bepaalt wie er binnen wordt gehengeld.
Precies. En hoe kun je dat zo transparant mogelijk maken?
Ja.
Dank
voor een klein inkijkje in die wereld.
Graag gedaan.
Tot slot dan, je bent nu vrouw van het jaar. Wat betekent dat voor de invulling van je tijd? Is dat nog anders of draag je die titel met trots en ga je vrolijk voorwaarts?
Nou, vrolijk voorwaarts zal ik sowieso wel gaan. Ja. Maar nee, ik denk dat het ook gewoon, dat is het mooie denk ik, ook van de commissie die heeft besloten mij deze titel te geven. Ik denk dat ik ook moet gaan nadenken wat ik daarmee kan doen. Er is niet een voorbeeld.
Nee.
En ik denk dat voor mij heel belangrijk is, ik kom uit deze regio en ik werk natuurlijk in Utrecht. En daar ben ik wel bezig met dingen. Maar ik wil er zeker over na gaan denken, wat in deze regio moet er op dat vlak gebeuren? En met name als er discussies zijn over het aan de orde brengen van de ongelijkheid die er in deze samenleving is. En niet alleen maar vrouwen, maar ook andere diversiteitsissues. Dan wil ik daar zeker een bijdrage aan leveren. Maar het is natuurlijk wel zo, als je maar een van de weinige vrouwen bent, dan word je altijd gevraagd voor dit soort dingen.
Ja.
Dus het is wel een balancing act van wat kan wel en wat kan niet. En dat moet ik denk ik zelf gaan uitvinden.
En waar kun je de meeste invloed hebben dan toch misschien wel? Carlijn Morsink, dankjewel. En gefeliciteerd nogmaals als vrouw van het jaar in Hengelo. In ieder geval een jaar lang die titel en wat er dan allemaal uit voortvloeit.
Dank jullie wel.
120 vandaag.
Vandaag eentje uit oude doos, de eendenkoppen van Eijkman.
Welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Schatten uit het depot van de Museumfabriek. Die Museumfabriek is daar, we staan hier in het mooie Roombeek. We beginnen even hier. Dat heeft een beetje te maken met de aflevering van vandaag. ben benieuwd wat je ervan vindt. Loop zo maar even mee.
Het is echt bijna een wat lugubere collectie. Eenden, ik zie een paar ganzenkoppen.
Lekker als schaakstuk, hè?
Ja, zoiets, hè? Ja. Of van die enge knoppen op wandelstokken.
Oh ja, ja.
Moet ik ook aan denken.
Ja.
Edwin, wat is dit?
Wij noemen het de eendenkoppen van Eijkman.
Van Eijkman.
Nou, het zijn niet allemaal eenden natuurlijk die je hier ziet.
Nee.
Wel voor een groot gedeelte trouwens. Maar Eijkman, dat was een... in zijn tijd binnen de vogelwereld wel een bekende figuur.
En in zijn tijd, waar hebben we het dan over?
Ja, voor de Tweede Wereldoorlog. Hij is volgens mij overleden in 1957. En deze collectie... Die is van hem aangekocht door het Natuurmuseum Enschede destijds in 1947. Dus direct na de Tweede Wereldoorlog.
Dus deze Eijkman, die was vogelaar, zou ik maar even zeggen, of zo? Wat was die?
Hij was leraar.
Leraar?
Ja, ja.
Middelbare school?
Ja.
Biologie of zo?
Ja, ja, zoiets. Ik kon het niet precies terugvinden. Maar wat hij deed, hij wilde graag van alles uitleggen over de natuur in zijn klas.
Dus deze man, die verzamelde dieren, zette ze op.
Ja.
Maar met welk doel? Ja, educatief? Maar...
Ja, 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 ja. Bijvoorbeeld deze koppencollectie, die heet officieel snavelstudies.
Ah.
Ja, en ik denk dat hij dit gebruikt heeft. Kijk, als je naar een klas komt... Dan is het heel lastig om 5 verschillende eenden mee te nemen. Dan heb je nogal gewicht. De meeste verschillen zitten in de kop met verschillende snavels.
Ja.
Dus als je dit allemaal netjes zo maakt, dan neem je de koppen mee. En aan de hand daarvan kan je verschillende soorten laten zien. Functies van verschillende snavels. Kijk, je ziet hier zo'n snavel met een enorme punt eraan.
Ja.
Je ziet hier zo'n hele platte.
Ja.
Hij probeerde eigenlijk zijn dieren zo te prepareren dat hij dat makkelijk mee kon nemen, makkelijk uitleg over kon geven voor zijn voorlichtingen, voor zijn school. En we hebben nog steeds dat vogelaars, dus heb je het over waarnemingen en over onderscheid in verschillende dieren en zo, dat die bij ons in de collectie willen komen om precies te kijken van hoe zo'n dier er nou uitziet. Ja, ja. Maar hij heeft dus ook het eerste handboek voor zoogdieren geschreven. Dus het was echt wel een fenomeen in die tijd.
Het eerste handboek voor zoogdieren. Dus dat is dan, want we hebben het over na de oorlog, zou ik maar zeggen.
Dat was van voor de oorlog, denk ik.
Van voor de oorlog. Maar in ieder geval, ze halverwege de vorige eeuw.
Ja.
Dus daarvoor hadden we geen handboek zoogdieren, zeg maar. Dat heeft hij geschreven.
Ja, kennelijk. Ja.
Dat is best laat, hè?
Ja, dat was een aflevering van In Depot, een oude al. Wil je dat terugkijken? Dat kan gewoon in het archief op onze website. En daarmee sluiten we ook 1Twente vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen op het televisiekanaal kun je kijken naar 1Twente voetbaltijd met doelman van Heracles, Michel Brouwer. Veel plezier. Tot morgen.
1Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
Goedemiddag, ik ben René Postma. Het duurt zeker 10 jaar voordat het Nederlandse stroomnet helemaal up-to-date is, zegt netbeheerder Tennet. Vooral in de provincies Gelderland, Flevoland en Utrecht en in de regio Rotterdam wordt het lastig om nieuwe huizen aan te sluiten. We zijn druk aan het bijbouwen, maar het is niet 1, 2, 3 klaar, zegt Tennet.